Vanmorgen gaan we naar Efeze 3, waar we de tweede en de derde keer daar lezen in Efeze 3, in de Efezebrief over een verborgenheid. En we hebben de afgelopen keer stilgestaan bij de eerste keer dat het woord verborgenheid tegenkomt in Efeze, en willen vandaag stilstaan bij de tweede en de derde keer dat het woord verborgenheid staat in Efeze. En we gaan lezen vanaf vers 1. Efeze 3 vanaf vers 1. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, mede-leden en mede-genoten van de belofte in Christus Jezus, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave Gods die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van al deze dingen. En dan lezen we tot zover. Misschien is je opgevallen in de NBG-vertaling dat tot drie keer toe er wat woorden tussen haken staan. Die haken die geven ook aan. Dat heeft de NBG-vertaling er zelf tussen gevoegd om de zin wat te verduidelijken. En om heel eerlijk te zijn, hebben ze dat best wel goed gedaan. Dat hebben ze gedaan in vers 6, waar Paulus op dat geheimenis waar hij eerder van spreekt terugkomt. En om die draad op te pakken, herhalen ze in het Nederlands en zetten ze daar dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus. En dat hebben ze goed gedaan, want dat is juist het geheimenis, of statenvertaling, de verborgenheid. En in vers 9 vind je tot twee keer toe dat er woorden tussen haken staan om de zin wat te verduidelijken. Maar wat gaat Paulus dan in het licht stellen? Nou, hij gaat in het licht stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van evenher verborgen is gebleven in God. En hebben ze wat en inhoud bijgevoegd, en op zich is dat prima. Maakt de vertaling alleen nog maar duidelijker. Ja, hier vind je dus een aantal malen, ook al hebben de NBG-vertalers er iets meer van gemaakt, vind je het woord geheimenis terug in de grondtekst. Het hoofdstuk begint met vers 1. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen in gevangenschap ben. Ja, die woorden waar het mee begint, daarom is het, dat zijn in het Grieks dezelfde woorden als in vers 14, waar staat: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dus vers 1 en vers 14 beginnen op dezelfde manier. Je zou ook kunnen zetten in vers 1 om die reden. Of je kan ook in vers 14 vertalen: daarom is het dat ik mijn knieën buig voor de Vader. Ja, daarom is het. Om die reden. Van vers 14, daar vind je dat Paulus dus gaat bidden. Hij buigt zijn knieën voor de Vader. Je vindt daar ook het tweede gebed in de Efezebrief. In Efeze 1, daar eindigde hij met een gebed. En ook in Efeze 3 eindigt hij met een gebed. Als je kijkt naar diezelfde woorden in het Grieks van vers 1 en vers 14, dan zou je kunnen zeggen dat pakt hij in vers 14 de draad eigenlijk op die hij in vers 1 eigenlijk liet liggen. Hij heeft in vers 1 zou eigenlijk direct al willen beginnen met een gebed. Maar hij voegt wat tussen. Vers 1 tot en met 13 is daarom eigenlijk een tussenzin, waarin die even verklaart waarom hij, Paulus, in gevangenschap is. Waarom hij, Paulus, zo bijzonder dienstknecht van God geworden is. Namelijk mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Het zit vast aan die bijzondere genade die hem te beurt gevallen is, namelijk die bediening van het geheimenis, vers 9, om aan alle heidenen en aan alle die het willen horen in het licht te stellen wat die bediening van het geheimenis inhoudt. En eigenlijk in vers 1 tot en met 13, ja, dat is eigenlijk een tussenzin waarin Paulus dus even ingaat op dat hij in die bediening alleen staat, dat hij die bediening alleen heeft ontvangen, dat hij voor die bediening in gevangenschap is, en ja, dat die bediening maar één doel heeft, om iets wat verborgen was in God van even her bekend te maken. Ja, als je die tussenzin vanaf vers 1 tot en met vers 13 leest, dan gaat het hier steeds over ik en over mij en over mijn. Het wordt heel persoonlijk. Paulus die legt heel zijn persoon hierin. En daarom eindigt hij ook, als hij dat gedaan heeft en pakt hij de draad weer op in vers 14, zegt hij: om die reden buig ik mijn knieën. En het kan ook niet anders als je kennis neemt, samen met Paulus, van die verborgenheid, van het geheimenis, wat van even her verborgen is gebleven in God, maar nu is bekendgemaakt door die apostel Paulus, dan kan het ook niet anders dat je zelf je knieën gaat buigen voor God de Vader en dat je hem daarvoor gaat danken. Het moet niet iets blijven, die openbaring, van iets wat alleen maar in de Bijbel staat, maar het moet iets persoonlijks worden, iets van jezelf worden. En ja, dat kan niet anders dan dat je op een gegeven moment, ja, die openbaring van het geheimenis, van die verborgenheid, persoonlijk moet toe-eigenen, zodat het een deel wordt van jezelf. Zodat je zelf je hand en je voet erop zet en erop legt, en dat je God ervoor gaat danken dat dit voor je geldt. Want het is een rijkdom, een onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ja, Paulus begint in vers 1 te vertellen dat hij gevangen is, in gevangenschap zich bevindt. Hè? Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, hij is voor u heidenen, in gevangenschap. Waarom is hij voor u heidenen, voor ons, in gevangenschap? Heeft hij misschien iets verkeerds gedaan, de wet overtreden of zo, in zijn tijd? Nee, hij heeft niets verkeerds gedaan, maar hij zit gevangen. Hij zit ook letterlijk gevangen, omdat hij door de Joden is aangeklaagd en hij zich beroepen heeft op de keizer. En je zou ook kunnen zeggen, hij is de gevangene van de keizer, zo zat hij ook daar, in Rome, gevangen aan een Romeins soldaat. Maar hij noemt zich hier nergens in deze gevangenisbrieven die hij uit die gevangenis schreef. Dat was trouwens een eigen gehuurde woning waar hij verbleef, dus het was niet een kerker of een echte gevangenis met tralies ervoor. Hij had een enorme bewegingsvrijheid, want hij was Romeins burger, hij was burger van de stad Rome en dat gaf allerlei rechten. En dat gaf zelfs zoveel rechten dat zijn zaak, omdat hij het Romeinse burgerrecht had, burger was van Rome, mocht de keizer van Rome en de keizer van het hele Romeinse Rijk, de wereldleider, hè, mocht over zijn zaak beslissen. Hij kon zich beroepen als Romeins burger op het hoogste gerechtshof wat er was, het gerechtshof van de keizer. En dat had hij ook gedaan. Maar hij noemt zich hier ook nergens in al die brieven
die hij vanuit zijn eigen gehuurde woning, die 2 jaar lang schreef, en dat waren er nogal wat, en dat waren er 7 die hij verstuurde. Ja, daarin kom je nergens tegen dat hij zich noemt de gevangene van Caesar, of de gevangene van de keizer. Hij noemt zich steeds de gevangene van Christus Jezus. Mooi voorbeeld te geven, zo ook in 2 Timotheüs 1, vers 8. Daar zegt hij het ook. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here, of voor mij, zijn gevangene, maar wees medebereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. En hij leed hier ook. Hij leed hier ook, vanwege het evangelie, in de kracht van God. En hij roept dus aan Timotheus en allen die dit lezen op, om ons niet voor het getuigenis van onze Heer, of het getuigenis van die apostel Paulus, de gevangene des Heeren, zijn gevangene, de gevangene van de Heer, je daarvoor te schamen voor dat getuigenis. Ja, wat was er gebeurd? De Heere had hem gevangen genomen. En hoe beleefde hij dat? Nou, hij had een enorme bewegingsvrijheid gekregen toen hij tot geloof gekomen was op de weg naar Damascus. En Christus persoonlijk aan hem verschenen was. Dat hij een geweldige opdracht kreeg om het evangelie aan de heidenen bekend te maken. Maar we weten dat hij op een gegeven ogenblik tijdens zijn 3e zendingsreis gebonden werd door de geest. Gebonden werd door de Heilige Geest. Terwijl niemand hem verbood, zou je kunnen zeggen, geen mens hem verbood om door te gaan om er nog eens een 4e zendingsreis aan vast te knopen, of gewoon om weg te blijven daar in de landen waar hij rondtrok. Nee, hij voelde zich gebonden door de geest, door de Heilige Geest, en hij voelde zich gedwongen door die geest om zijn zendingsreizen af te breken. En ook de zendingsreis waar hij mee bezig was, brak hij af, en hij gevoelde dat hij terug moest keren naar Jeruzalem. Waar hem werd verkondigd, waar aan hem werd geprofeteerd, waarvan hij zelf ook wist dat hem daar banden en boeien te wachten stonden, dat hij gevangen genomen zou worden. En voordat de Romeinse overheid, door aansporing eigenlijk van de Joden, hem gevangen namen in de stad Jeruzalem, was hij daarvoor al gevangen genomen door de Heilige Geest. En reisde hij dus gebonden door de geest terug naar Jeruzalem, waar eigenlijk de hele verkondiging aan de Joden was begonnen vanuit Jeruzalem. En je ziet dat die bediening richting Israël daarmee ook zijn einde vindt. Hij is dus, en dat komt hier niet zo tot uitdrukking, dat staat beter in de Statenvertaling van vers 1, Efeze 3, vanuit de Statenvertaling. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Ja, dat is veel recht toe, recht aan. En dan zie je echt, ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. En hier wordt het wat meer omschreven. Maar zo staat het ook in de grondtekst, de gevangene van Christus Jezus. Dan vervolgt hij in vers 2 en 3. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekend gemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Ja, vers 2 en 3. Die laten zien dat die bediening van Gods genade, dat dat het geheimenis is. Dat dat de verborgenheid is. Er staat helaas in de NBG-vertaling, de bediening, in vers 2, de bediening door Gods genade. De Statenvertaling is weer wat duidelijker, vers 2. Indien gij gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. En wat is dan die bedeling der genade Gods?
Nou, vers 3. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheden, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Dus wat is nou die bedeling der genade Gods? In plaats van op te schrijven de bediening door Gods genade, maar de bedeling der genade Gods, de bedeling van de genade Gods. Wat is dat dan? Nou, dat is deze verborgenheid. En waarover heeft hij al, over deze verborgenheid, over die bedeling der genade Gods, waar heeft hij daar al over geschreven? Nou, hij heeft daarvoor daar al over geschreven. Hè, vers 3. Gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Ja, in Efeze 1 en in Efeze 2. Ja, het is belangrijk dat we dat woord bedeling, de bedeling der genade Gods, in de MBG-vertaling vertaald door het woord bediening, en laat ik het wel zeggen, bedeling is een oud Nederlands woord, bediening is een nieuw Nederlands woord, en bediening is een hele goede vertaling van dat Griekse woord. Maar we zitten wel met het woord bedeling vaak, omdat dat zo'n verkeerd begrip heeft gekregen, met nadruk door, met name door Schofield. Schofield namelijk, die maakte van het woord bedeling een tijdsperiode. En veel evangelisten hebben dat overgenomen en hebben dat lange tijd gepredikt. Tot op de dag van vandaag. En die verkondigen dat bedelingen tijdsperioden zijn. Ja, dan hebben we een verkeerd begrip van het woord bedeling. Het woord bedeling is een bediening. Om het ook anders te zeggen, met de MBG-vertaling is een rentmeesterschap. Bedeling, ja, bediening. Bedeling, wat is dat nou? Ja, bedeling is een oud Nederlands woord. Het beste is dan gewoon het woordenboek te pakken. En het beste woordenboek wat we in Nederland hebben is de Dikke van Dalen. Ik heb ook een dik boekje voor me. De Dikke van Dalen. Bedeling, wat is dat? Bedeling in de eerste plaats, zegt de Dikke van Dalen, is uitreiking van gaven aan de armen. Dat is een bedeling. En vroeger had je ook de bedeling. Sociale zaken, zou ik maar zeggen. De bedeling. En kon je ook terug bij de kerken. Daar was ook de bedeling. Het uitreiken van gaven aan de armen. In de bedeling zijn. Tot de bedeling behoren. Uit de armenkas der gemeente. Of uit de armenkas van de kerk ontvangen. Bedeling betekent ook de uitgedeelde giften. Of in de derde plaats de plaats waar bedeeld wordt, waar dus uitgedeeld wordt aan de armen. Naar de bedeling gaan. Juffrouw, ga je mee naar de bedeling? Onder arme mensen spottend en honend gezegd tegen hen die boven haar stand gekleed gaan. Een jurk, een jas, een hoedje van de bedeling. Spottend gezegd wanneer zij iemand niet past of niet goed staan. In Bijbelse taal staat er nog bij het toebedelen van Gods gaven. Dat moet je vasthouden. Het toebedelen van Gods gaven. De oude bedeling. De oude regeling. De oude toestand. De nieuwe bedeling. De nieuwe regeling. De nieuwe toestand. Bij het woord bedeling zit ook het woord bedelen. Dat kennen we allemaal. Maar niemand zal ooit bij het woord bedeling denken aan bedelen of aan de bedelaar. Maar het is wel zo, het zit vast aan de armen en het ontvangen van giften. Bedelen. Aan iemand zijn deel toewijzen, iemand ruim bedelen, met de gaven der fortuin bedeeld zijn, veel geld en goed bezitten. Hij is rijk bedeeld met veel geestesgaven of rijkdommen toegerust. En het gaat hier over de rijkdom van Christus. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En het wordt toebedeeld. Dat is een fortuin. En Paulus deelt hier een fortuin uit. We zijn arm. We zijn zondaars. We zijn nog armer dan de Jood. We zijn heidenen. Hij zit in gevangenschap voor ons. En daar komt hij als de bedeler. En wat doet de bedeler? Die geeft geestesgaven. Die geeft rijkdommen. De rijkdommen van Christus, rijkdommen der genade, die deelt hij uit aan ieder die er maar van wil horen. Dat is die bedeling. Een bedeler is dus een rentmeester die over Gods goederen waakt en die bedeelt. Hij heeft dus, Paulus, een bediening. Hij is een dienaar met een bediening. En daarom is het woord bediening, de bediening van Gods genade, de bedeling van Gods genade, het uitdelen van Gods genade, ja, dat is een prima vertaling. Dat woord bedeling kom je totaal in de Efezebrief dus 3 keer tegen. Ook al valt dat nogal weg in de MBG-vertaling, want we hebben de afgelopen keer al bij zo'n bedeling stilgestaan in Efeze 1, vers 10. En dan lees ik maar eens de, lees u maar mee met de MBG-vertaling. Dan lees ik de Statenvertaling, Efeze 1, vers 10, Statenvertaling. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Gewoon letterlijk vertaald uit Grieks. En correct vertaald. En niet zo'n hele rare omschrijving als de MBG gaat geven. Dan kom je dus het woord bedeling. Die bedeling van de volheid der tijden waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan. Komen we de eerste keer tegen. De tweede keer komt het woord bedeling tegen in Efeze 3 vers 2. En ik lees daar weer uit de Statenvertaling. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Dus Paulus is de bedeler, die de rijkdommen van Christus, die genade Gods uitdeelt. En in vers 9 van hoofdstuk 3 kom je weer het woord bedeling tegen. En dat is door de MBG vertaald met bediening. Helaas door de Statenvertaling hebben ze daar het woord bedeling niet gebruikt, maar het woord gemeenschap. Maar ik lees dan wel voor, in plaats van het woord gemeenschap, het woord bedeling. En allen te verlichten, dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Christus Jezus. Goed, bij die twee bedelingen, die hier, waarvan sprake is in vers 2 en in vers 9, daar staan we dus in feite bij stil. Als we willen begrijpen wat die verborgenheid is en dat uitdelen van die verborgenheid, het uitdelen van die genade Gods, ja, dan moet je dus bij dit gedeelte goed erop letten dat dat één en dezelfde bedeling is. Die bedeling der genade Gods is die bedeling der verborgenheid. Gods genade wordt dus als rijkdom van Christus uitgedeeld. Het is goed op te merken en erop te letten dat Paulus alleen van alle Nieuwtestamentische schrijvers zegt dat hij een bedeler is van de geheimenissen Gods. U kunt dat vinden, daar hebben we al meer gelezen, maar laten we het nog een keer doen. 1 Korinthe 4 vers 1. Hij zegt, zo moet men ons beschouwen. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. En de Statenvertaling heeft daar, alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Je ziet het. Voor dat woord uitdelers, dat is het woord bedelers. Hij heeft die bedeling, die verschillende bedelingen, en hij deelt dat uit. Aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Dan moeten we er goed op letten dat niemand van de Nieuwtestamentische schrijvers, Petrus niet, Jacobus niet, Johannes niet, Judas niet, zegt dat hij een uitdeler is van de verborgenheden Gods. Alleen Paulus zegt dat. En toch hebben Petrus en Johannes en Jacobus en Judas, hebben allemaal hun brieven geschreven onder de leiding van de Heilige Geest, maar niemand gebruikt in zijn brief het woord geheimenis, het woord verborgenheid. En niemand beweert ook te zijn wat Paulus beweert te zijn, een uitdeler van de verborgenheden Gods. Ja, je zou kunnen zeggen dat alleen het woord geheimenis, naast dat het woord voorkomt bij de gevangenisbrieven van Paulus en ook hier in Korinthe enzovoort, dat het woord geheimenis alleen nog maar voorkomt in het Bijbelboek Openbaring. Maar van wie is die openbaring? Volgens Openbaring 1 vers 1, het is de openbaring van Jezus Christus. Het is de openbaring van Jezus Christus. En wat voor geheimenis wordt daarin dat Bijbelboek, dat laatste Bijbelboek van de Bijbel geopenbaard, namelijk het geheimenis van de ongerechtigheid, die zijn openbaring krijgt in de eindtijd, wanneer Christus ingrijpt en wederkomt, als die ongerechtigheid, dat geheimenis van die ongerechtigheid, de kop opsteekt en openbaar wordt door Babel en door het optreden van de antichristus. Ja, gedurende de handelingen gebruikt de Heere Jezus Paulus verschillende malen om geheimenissen te openbaren. Zo schrijft hij bijvoorbeeld de tweede Thessalonicenzenbrief, waar hij spreekt over het geheimenis van de ongerechtigheid. Zoals ook later dus terugkomt in het Bijbelboek Openbaring. In Romeinen 11 bijvoorbeeld schrijft hij over het geheimenis van Israëls blindheid. En laat hij zien dat Israël in de handelingen niet geheel tot bekering kwam, maar dat er alleen maar een overblijfsel tot geloof en bekering kwam. Maar dat God dat wist, dat dat een geheimenis was. En hij laat dus zien dat God dit wist en hij openbaart het. Zo ook in 1 Korinthe 15 openbaart hij het geheimenis van het veranderd worden bij een ogenblik voor de gelovigen die daar zullen zijn bij Christus wederkomst. Allemaal geheimenissen openbaart hij. En Paulus wordt dus door de Heere steeds gebruikt om geheimenissen te openbaren. De Heere gebruikt daarvoor niet Petrus, of Johannes, of Judas, of Jacobus. Alleen de apostel Paulus. Maar na Handelingen 28, in Efeze en Colossense, openbaart de Heere aan Paulus de grootste verborgenheid die Paulus mag bekendmaken. Niet alleen in Efeze, maar ook in Colossense. Zoek maar eens op, Colossense 1 was een paralleltekst aan Efeze 3. Colossense 1, vers 25... Colossense 1 vers 25. Haar dienaar, en dat gaat over het lichaam van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden, zegt Paulus, krachtens de bediening, de bedeling, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Wat dan? Het geheimnis, de verborgenheid, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimnis is onder de heidenen, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Wat opvalt is dat hier twee keer over geheimenis wordt gesproken. Er wordt eerst gesproken over het geheimenis, in de overgang van vers 25 tot vers 26, tot zijn volle recht doen komen het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. En later wordt er gesproken in vers 27, hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis onder de heidenen, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ja, en die twee die zitten aan elkaar vast. Dus eigenlijk is dat ook één geheimenis, één verborgenheid, maar het zijn twee verschillende aspecten van die verborgenheid. zullen we ook wel tegenkomen in Efeze 3. Want Efeze 3 laat die twee aspecten op dezelfde wijze zien. Het zijn eigenlijk twee delen. Wat is het eerste deel? Het eerste deel, zou je kunnen zeggen, is het hoofd. Het eerste deel betreft Christus. De Heere Jezus Christus, het hoofd. Dat is de verborgenheid van Christus. Het geheimenis van Christus. Vers 4. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Dus het eerste aspect, het eerste deel van het geheimenis, wat hij hier in Efeze 3 en ook in Colossense 1 bekend maakt, dat is het geheimenis van Christus, het hoofd. Maar dan heb je maar één deel te pakken. Alleen het hoofd, maar bij een hoofd hoort altijd een lichaam. Dat is het tweede aspect. Dat is het tweede deel van het geheimenis. Ten aanzien van zijn lichaam, de gemeente. En dat is het diepere geheim. Het diepere, de diepere verborgenheid. In Christus, binnen Christus. Je zou het kunnen vergelijken met Chinese poppen. Heeft u die wel eens gezien? Van die Chinese houten popjes, die kan je wel eens kopen in de winkel. Dat zijn vaak van die gekleurde houten poppetjes. En die kan je kopen. Het buitenste poppetje is heel groot. Maar als je dat dan koopt, dan denk je, nou, ik heb maar één hout popje gekocht. Nee, dat is niet waar. Want als je aan een Chinese popje, als je dat opendraait, openschroeft, hé, dan zit er weer een kleiner houten pop in. En als je die houten pop daar weer uithaalt, dan denk je, goh, ik heb iets geheims gevonden. Maar ook als je dat popje weer opendraait, dan denk je, hé, weer een geheim, weer een popje erin. En ook dat popje kan je er weer uithalen. Zo bestaat er geloof ik wel uit 5 of 6 van die steeds kleiner wordende popjes. Maar zo kan je het vergelijken hier met dat geheimenis. Want Christus is een geheimenis. Christus is een verborgenheid geweest. Wanneer? Wie wist niets van Christus af? Adam en Eva in het paradijs. En wie nog meer? Een slang in het paradijs. Wist Adam en Eva, hadden ze ooit gehoord over de Heere Jezus Christus? Over Gods Zoon? Nooit. Dat was een geheimenis voor hen. Toen ze daar waren in de Hof van Eden, lees je dan, als ze daar dan geschapen worden en daar rondstappen, lees je dan dat de Heere hun bekend maakt, dit is mijn Zoon? Helemaal niet. In wie is Christus verborgen? In God. Ja, ik weet wel bij de zondeval, dat God opeens een tipje van de sluier voor Adam en Eva, en ook voor de slang, oplicht, en dat zien, kijk, Christus is het zaad der vrouw. Hij spreekt geen eens over Christus, maar dat weten wij nu. Maar hij spreekt nu opeens tegen Adam even over het zaad der vrouw. En wat zal het zaad der vrouw doen? Wat zal het zaad der vrouw doen? Dat zal die slang, die jullie verleid heeft, de kop vermorzelen. Wat was een verborgenheid ook weer? Gods geheime tegenzet. Tegen de tegenstander. Het tegenstander boekte succes, zou je kunnen zeggen. Adam en Eva, die viel in de zonde. En God doet een tegenzet. God openbaart opeens iets. Namelijk het zaad der vrouw. En hij maakte verder aan de mens niks bekend over. En hij maakte zelfs aan Satan niks bekend over. Hij zou de mens, denk ik, heel veel hebben willen vertellen, Adam en Eva. Maar hij kon het onmogelijk doen. Want de slang stond erbij. En je gaat toch niet aan de tegenstander verklaren, alles enzovoort, wie die zoon precies is enzovoort enzovoort. Dat wordt geleidelijk aan in de Bijbel steeds verder openbaard. Je zou kunnen zeggen, daar wordt langzamerhand, met die Chinese pop, wordt het ontschroefd. En langzamerhand ga je Christus in God steeds herkennen, tot hij op aarde wandelde en hij echt daar geboren werd. En oh, wat heeft de tegenstander geprobeerd? Door heel het Oude Testament heen. om te zorgen dat Christus nooit geboren zou worden, om het zaad der vrouw te verknoeien. Eerst in de dagen van Noach, en er was er nog maar één mens over die zijn zaad niet bedorven had op de aarde, die zijn weg niet bedorven had op de aarde, dat was Noach. En zo kwam de zondvloed en ging God weer verder en verder. Maar ook daarin ging het weer fout met die volkeren, met de mensheid die was. En God moest iemand verkiezen, Abraham en later Isaac en Jacob en die 12 zonen. En weer ging het mis met het volk Israël enzovoort. En ook eens aan al die vrouwen die er waren in het Oude Testament, die stuk voor stuk maar onvruchtbaar waren. De tegenstander probeerde eigenlijk dat de komst van het vrouwenzaad onmogelijk te maken. En toch kwam het er. En werd het geopenbaard. En toen het geopenbaard werd, wat deed de tegenstander toen? Die nagelde dat zaad der vrouw aan het kruis. Die dacht, voordat het mijn kop vermorzelt, zal ik het vermorzelen. En zo was het ook de profetie. Want zal de hiel zal vermorzeld worden. En ook Christus werd gekruisigd. En vermorzeld zou je kunnen zeggen. Aan het kruis van Golgotha. Maar hij stond wederop. En hij werd enorm verhoogd. Tot aan Gods rechterhand. Ver boven alle hemelen. Dat is Efeze. En daar zit hij. Aan Gods rechterhand. En dat is dus het geheimenis van Christus, die verborgenheid van Christus. Die eens zal wederkomen. En die loop moet hem nog allemaal hebben verder op dat schaakspel, zou je kunnen zeggen, waar wij de afloop al van weten. Wij kennen Gods zetten. En we weten ook welke zet de tegenstander gaat doen, met behulp van de antichrist. En behulp van het geheimenis der ongerechtigheid. Maar we kennen het einde al. Wij weten dat Jezus Christus zal optreden. En ook daadwerkelijk niet alleen die antichrist zal overwinnen, maar ook de tegenstander zelf zal overwinnen. En wie speelt daar dan opeens een cruciale rol? Dat mogen we geloven als we Efeze lezen. Dat is dat als je dan Christus geopenbaard ziet, dan denk je dat je alles weet. Nee, zegt Paulus, als je dan dat je denkt dat je dan alles weet en je pakt weer dat popje, En je hebt Christus daar dan als het ware uitgehaald en je schroeft dat weer open, dan ontdek je nog een geheimenis. In Christus. Namelijk zijn lichaam, de gemeente. Dus je vindt allereerst in God een geheimenis. Als je het open schroeft, vind je Christus en zie je dan Christus en dat schroef je open om het oneerbiedig te zeggen, dan zie je de gemeente. En wat is dan het doel van die gemeente? Ja. Dat is Efeze. Efeze 3 vers 10. Efeze 3 vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en machten, waar op aarde, nee, in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen, naar het voornemen der eeuwen, dat hij in Christus Jezus onze Here heeft uitgevoerd. Of zich heeft voorgenomen. Beter vertaald. Thans. Die gemeente wordt dus gebruikt. Dat lichaam wordt dus gebruikt. Juist richting die overheden. En die machten. In dat bovenhemelse. In die hemelse gewesten. Om die veelkleurige wijsheid van Gods bekend te doen worden. En dat niet alleen thans. Maar volgens hoofdstuk 2. Vers 7. Ook in de toekomst, hoofdstuk 2 vers 7, om in de komende eeuwen, daar heb je weer die eeuwen, die aionen, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Daar heb je dat tonen. Naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Die verkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. De overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Vers 7. En we lopen het op uit. Nou, daar hebben we verleden keer bij stilgestaan. Efeze 1 vers 10. En ik lees het maar uit de Statenvertaling, omdat het daar veel beter is vertaald. Efeze 2 vers 10. Om of laten we zeggen vers 9, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar het welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dan heb je dat voornemen der Aionen, dat eeuwig voornemen, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en dat op de aarde is. Ja. En waar is die eenheid al reeds een feit? Ja, tussen Christus en zijn lichaam. En Christus en zijn lichaam, Christus en de gemeente, wordt juist in die komende aionen, en ook thans al, gebruikt om te tonen hoe die eenheid tussen God en zijn schepping in Christus Jezus bereikt wordt. Hoe God tot zijn doel komt. En als een heerlijke openbaring. Als we terugkeren in Efeze 3, naar vers 4, als er staat, daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Ja, wat moet je dan doen volgens Paulus? Nou, vers 3, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Hij heeft er dus boven, net als je een brief schrijft, zeg je, nou, hierboven heb ik daar net over geschreven. En wil je een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. En in dat geheimenis van Christus het geheimenis, wat in Christus verborgen ligt, zijn lichaam, de gemeente. Ja, dan moet je, als je daar een begrip van wil vormen, dan moet je daar, waar ik hierboven van schreef, in Efeze 1 en 2, moet je daar kennis van nemen. Wat moet je dus doen? Ja, als mensen echt Efeze 3, het geheimenis, willen begrijpen. En het geheimenis van Christus willen begrijpen. Wat moet je dan doen? Nou, dan moet je Efeze 1 en 2 heel zorgvuldig gaan lezen. Dan moet je de zondag niet voorbij laten gaan. Moet je straks geen andere dingen gaan doen. Als je denkt, ik heb het niet helemaal begrepen. En ik weet eigenlijk niet wat in Efeze 1 en 2 staat. Ik weet helemaal niet wat die Paulus daar in het kort daarvan geschreven heeft. In Efeze 1 en 2. Dan wordt het hard tijd dat je tijd neemt en je Bijbel neemt en dat je een paar uur uittrekt ervoor en dat je heel zorgvuldig biddend Efeze 1 en 2 gaat lezen. Dan pas kan je een begrip vormen naar wat Paulus voor inzicht heeft daarin. En we moeten niet denken dat als we dat niet doen en alleen maar zo'n Bijbelstudie als vanmorgen aanhoren, en we laten dat lezen van Efeze 1 en 2 achterwege, dan moeten we niet denken dat we een begrip gaan krijgen van die verborgenheid van Christus en van die diepere verborgenheid in Christus van de gemeente. Dan blijft dat voor je een gesloten boek. Je dient daarvoor die verlichte ogen des harten te hebben. Je dient daarvoor ook van de Vader te hulp te krijgen. Dat hij je een geest van openbaring en van wijsheid geeft, anders wordt het je niet openbaar. Daarom moet je het ook biddend lezen. Daar moet je ook bidden. Daar moet je ook aan de Heere God vragen of hij het je geven wil. He, om maar te spreken met het gebed van Paulus, Efeze 1 vers 17. U gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Ja, anders weet je het nooit. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, ik begrijp het niet. Ja, maar heb je dan een Efeze 1 en 2 gelezen? Kan je dan antwoorden? Hoe denk je nou te kunnen begrijpen als je dit nooit tot je genomen hebt? En je persoonlijk hebt toegeëigend? En daar gaat het om. Efeze 1, ja, dat gaat natuurlijk over het geheimenis van Christus. Dat wordt daar door Paulus heel goed in het licht gesteld. Zijn opstanding. Hè, dat hij opgewekt is en dat hij gezet is aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten. Zijn hele verheerlijking. Dat hij is gezet ver boven allen. En Efeze 1, die benadrukt dat er een enorm groot verlossingsplan door God is uitgedacht wat uitloopt op die volheid der tijden, waarbij Christus in het middelpunt staat. Maar Efeze 2, die legt dan uit dat Christus dat doet samen met iets wat in hem verborgen is, met een hele groep die voor de grondlegging der wereld al door God zijn verkoren, en wij weten niet wie dat zijn, dat is een select gezelschap, die uitverkiezing, maar een ieder die kennis neemt van Efeze 1 en 2 en als ware in het geloof zijn hand hierop legt en die toe-eigent in het geloof, die mag weten dat hij daartoe behoort. Je zou kunnen zeggen, er loopt een sollicitatie van Gods wegen. En iedereen die komt en zegt, mag ik deze baan, die wordt aangenomen, want zo is het in Christus Jezus, zonder aanzien des persoons. Ik ben daarvoor in gevangenschap voor u heidenen, om u dit bekend te maken, deze grote verborgenheid. En je wordt aangenomen als je bij Christus komt. Maar je moet het wel doen. Je kan wel zeggen in de krant van, goh, ik zit een leuke advertentie voor een leuke job. Ja, maar ga niet solliciteren. En je leest die hele advertentie door en zegt, goh, een leuke job zeg. En betaalt nog goed ook. Ja, maar mensen, als je niet gaat solliciteren, als je niet naar die baas toe gaat, heel persoonlijk zelf, en met hem gaat praten, ja, dan word je natuurlijk nooit aangenomen. En Christus, God, die wil je aannemen in zijn geliefde. Hij wil je adopteren als zijn zoon. Maar je moet dat wel als ware, je moet er wel op ingaan, heel persoonlijk. Ik buig mijn knieën voor God de Vader. En de Vader der Heerlijkheid, die geven mij zijn geest van wijsheid en van openbaring. Zodat ik weet de roeping van Christus. Zodat ik weet zijn erfenis bij de heiligen. Zodat ik weet de kracht van zijn opstanding. Dat ik mede ben gezet en geplaatst ben aan Gods rechterhand. En deel mag hebben aan het lichaam van Christus. Dat is de roeping. Maar daar moet je wel heel persoonlijk op ingaan. Ja, die verborgenheid van Christus, die is natuurlijk al in het licht gesteld, hè, in Efeze 1. En dat lichaam van Christus, dat is al in het licht gesteld in Efeze 2. Hoe is het in Efeze 2 in het licht gesteld? Nou, in Efeze 2 is het in het licht gesteld dat, ja, dat een lichaam is. Een lichaam, ja, dat is een lichaam. Want er staat in vers 15 van Efeze 2. Hoe Christus dat lichaam heeft geschapen. Dat is een schepping. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam, daar heb je het woord lichaam, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Nou, dat is typisch een zin, zou je kunnen zeggen, van Paulus. Hoe kan ik, zou haast zeggen, heel kort, in één zin, alles zeggen. Ja, daar is hij uitmuntend in. En als je deze zin van vers 15 en 16 zo leest, dan denk je, poeh, waar heeft het allemaal over? Toch is het niet zo moeilijk. Want Paulus laat zien dat God twee, en die twee, dat is aan de ene kant de Jood en aan de andere kant de heiden, dat hij die twee tot één lichaam heeft geschapen. En dat is eigenlijk iets wat daarvoor niet mogelijk was. En ook niet een feit was. Want wat stond er eigenlijk tussen die twee? Nou, tussen die twee stond de wet der geboden in inzettingen bestaande. Wat zoveel christenen uit het oog verliezen, dat is dat na Handelingen 2, na de Pinksterdag, toen eerst het evangelie door de twaalfen voortdurend verkondigd werd aan Israël, aan de Joden. Dat die Joden die tot geloof kwamen in hun Messias, dat ze de wet hielden, de wet der geboden. Het was zelfs zo dat die Joden, toen er ook heidenen tot geloof kwamen, die veraf stonden, zoals hier in Efeze 2 staat, die heel ver weg stonden van het volk van Israël en van God, dat toen die heidenen tot geloof kwamen, ja, dat zij ook eigenlijk wilden dat die heidenen ook de wet gingen houden. Want het waren ze zo gewoon. De fariseeën die gingen heel de wereld over. En als ze een heiden konden overhalen om tot Israël toe te treden, om proseliet te worden, ja, dan stelden ze hem, dan brachten ze hem onder die wet. Maar de apostel Paulus die maakt duidelijk, ook in Handelingen 15, op het apostelconvent, en ook alle 12 apostelen waren het met hem eens, dat je de heidenen niet onder de wet moest brengen. Waarom? Omdat God al reeds in het verre verleden al aan Abraham had geopenbaard dat, he, dat is de profetie, he, de belofte die God aan Abraham deed in Genesis 12. Ja, dat in het zaad van Abraham, en wie is het zaad van Abraham? Uiteindelijk Christus. Ja, dat alle geslachten van deze aardbodem gezegend zouden worden. Niet alleen maar het volk Israël, maar ook alle volken. En ook als Christus weder zou komen, en dat verwachten zij nog bij hun leven in de handelingen. Als Christus weder zou komen, wat zou dan aanbreken? Nou, dat duizendjarige vrederijk. Waarin de Heer Jezus Christus niet alleen de koning zal zijn der Joden, zal zitten op de troon van zijn vader David, maar zijn regering zal wereldwijd zijn uitwerking hebben. En zo zullen alle volkeren gezegend worden. In die zegen die niet alleen voor Israël zal zijn, als een speciaal volk, als die zal staan aan de spits der naties, maar zal het een zegen zijn wereldwijd voor alle volken. En het kader daarvan kwamen die heidenen al tot geloof. Onder dat Abrahamitisch verbond, om het maar wat moeilijker te zeggen, werden ze gezegend tezamen met die gelovige Abraham, hè, die daar toen nog in zijn onbesneden staat stond, net als de heidenen, en gerechtvaardigd werd. En dat is de bediening van Paulus, om aan te tonen dat die heidenen die tot geloof kwamen, dat het niet zoiets bijzonders was en dat die zware broeders onder de Joden hun moesten gaan besnijden en ook die wet der geboden over die heidenen moesten uitgieten. Nee, dat moest je allemaal niet doen. Dit was al reeds bekend in het Oude Testament enzovoort, dat heidenen tot geloof zouden komen. Maar heidenen, ja, die stonden wel op plaatsje nummer 2. Het was eerst de Jood en dan de Griek, de hele Griekse wereld, alle volkeren. Eerst de Jood. Dat was de verkondiging. Dat heidenen tot geloof kwamen in Christus. Is dat dus iets verborgens geweest? Is dat een geheimnis van God geweest? Wel nee. Er zit niks geheims aan. Abraham die wist het al. En niet alleen Abraham. Maar ook allen die daarna overgeschreven hebben. Die geblikt hebben naar dat duizendjarige vrederijk. Dat een zegen zou zijn voor Israël. En via Israël voor alle volkeren. Daar is niks nieuws aan. Dat is ook niet die verborgenheid waar Paulus hier in Efeze 3 over spreekt. Wat zo bijzonder is van Efeze 3 en van Efeze 2 vers 15 en 16, is dat hij openbaart dat Christus iets nieuws geschapen heeft. Een nieuwe mens. En dat hij die wet der geboden, die tussen Israël en de volkeren instond, tussen degene die nabij waren en die veraf stonden, dat hij die wet der geboden in inzettingen bestaan, in allerlei regelgeving, buiten werking heeft gesteld, en dat hij in zichzelf die vrede gemaakt heeft, die 2-1 nieuwe mens te scheppen, de nieuwe mens, Christus als hoofd en zijn lichaam de gemeente. En die 2-1 lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De vijandschap die er in feite toch wel zat. Tussen de bevoorrechting aan de ene kant van de Jood en de achterstelling aan de andere kant van de heidenen. En wat is dan zo bijzonder? Nou, zo bijzonder, als je dan doorleest, vers 6, dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave Gods die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Ja, wat is dan zo bijzonder? Nou, vers 6, dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden zijn en medegenoten zijn van de belofte in Christus Jezus. Ja, om dat geheimenis ten volle zijn uitdrukking te geven, gebruikt Paulus in het Grieks het woord sun, wat hier is vertaald door het woord mede. Sun, mede-erfgenamen. Sun, medeleden. Letterlijk staat daar lichaam. En medegenoten. Steeds het woordje sun. Het woordje sun, wat hier is vertaald door mede, zou je beter kunnen vertalen door het woordje samen. En dan in de betekenis van samen op gelijke voet staan. Samen de gelijke basis hebben. En was dat ooit het geval geweest? Was dat in de handelingen het geval? Nee, hij stond hier op gelijke voet. Kom nou. Israël hield daar de wet. Er waren ijveraars van de wet. En verwachten ook het nieuwe verbond. En ze zouden enorm gezegend worden onder dat nieuwe verbond als Christus kwam. Zouden staan in de spits van naties. Zij waren het uitverkoren volk. Zij hielden de wet daar geboden in inzettingen bestaande. Zij stonden straks aan de spits der naties. Maar de Joden niet, maar de heidenen niet. Nee, de heidenen die hielden, als het apostelconvent volgt wat de uitslag was, ja, die kregen een briefje. En er stonden dan op dat briefje dat ze zich aan vier dingen dan maar toch moesten houden. Dat je niet wat aan bloed geofferd was, dan moest je dat niet doen. Je moest je onthouden van hoererij en dat soort dingen. Er stonden vier dingetjes op. Daar moest je dan maar als heiden aan houden. Maar de wet hoefde je verder helemaal niet te houden. De wet, die stond als een muur rondom het volk van Israël. En Israël hield die wet. Die werd daar geboden. En er was een enorm onderscheid. Eerst de Jood en dan de Griek. En nu maakt Paulus opeens bekend naar Handelingen 28... het geheimenis, iets wat verborgen was, denk maar aan die Chinese poppen, in Christus. Namelijk, dat Christus in zichzelf, Efeze 2, dat heeft hij in zichzelf gedaan, heeft hij die twee tot één nieuw mens geschapen. Één lichaam. Op basis van gelijke voet. Op basis van een volkomen gelijkheid. Gelijkheid in erfdeel. Gelijkheid in lichaam. Gelijkheid in het genieten van. Medegenoten. Dat is iets wat daarvoor onbekend was. De tegenstander dacht ook, om er even naar de andere kant van dat schaakspel te kijken. De tegenstander dacht ook in de handelingen. Ik moet zorgen dat het volk van Israël die Messias nooit aanvaardt. En dat van Gods plan helemaal niets terecht komt. Dat nieuwe verbond voor Israël niet wordt opgericht. En dat Christus niet wederkomen kan. En dat die zegeningen onder het Abrahamitisch verbond voor al die volken op aarde, dat het allemaal niet doorgaat. En daar hoef ik maar één ding voor te doen. Ik hoef te zorgen dat Israël, ondanks dat ze tot naijver en tot jaloersheid worden gewekt door al die heidenen die nu al ook allemaal tot geloof komen, dat zij het niet doen. En dat ze Christus blijven verwerpen. Moedwillig. Is die ingeslaagd? Is ingeslaagd. Maar wat was nou Gods geheime tegenzet? Die Chinese pop. Schroef je open. Je kijkt in Christus. En wat doet Christus in zichzelf? Hij schept daar. Een nieuwe schepping. Eén nieuwe mens. Eén lichaam. Op basis van gelijkheid. Uit die twee groepen. Uitverkoren. Van voor de grondlegging der wereld. Satan wist daar niets van. Om. Thans. Aan overheden en machten. Bekend te doen worden. De veelkleurige wijsheid Gods. om in de komende aionen, die overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Om in die volheid der tijden alles tot één te vergaderen. En wie gebruikt hij daarvoor? Die gemeente. Wij zijn een geheim wapen. Wij zijn een verborgenheid. Wij zijn Gods tegenzet. En Satan had dat nooit gedacht. Die dacht, toen handeling 28 was bereikt, nu is het weer helemaal verknoeid. Gods voornemen der eeuwen. Maar hij had met één ding geen rekening gehouden. Wat aan Paulus notabene, mij de geringste, van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. Hij had nooit gedacht dat God opeens vanuit zichzelf zo'n openbaring zou doen. Mij verreweg de geringste van alle heiligen, vers 8, is deze genade te beurt gevallen aan heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dat is niet na te speuren. Als je na gaat denken over dat geheimenis ten aanzien van dat lichaam, die schepping van die twee tot één lichaam, dat is niet na te speuren in het Oude Testament. Onnaspeurlijk. Je kan gaan zoeken en zoeken en zoeken en zoeken en je vindt het niet. Kan je daarom vinden bijvoorbeeld in het Oude Testament iets hierover?
Nee.
Oh, daar vind je wel alvast dat je iets ontwaart over wie Christus zal zijn, waar die geboren zal worden, wat hij zal doen, enzovoort. Dat wordt langzamerhand steeds verder geopenbaard. Maar nee, de gemeente, dat lichaam wat hij in zichzelf zou gaan scheppen, dat was een verborgenheid, dat ontdek je niet in het Oude Testament. Dus als er mensen zeggen, nou die gemeente die wij nu vormen, dat vind je in type wel terug daar en daar en daar en daar in het Oude Testament. Dat is niet te vinden. Is het dan bijvoorbeeld te vinden in de evangelie? Hè? Dat je zegt, ja maar Matthäus of Marcus of Lucas, je hoeft er maar naar te kijken. En je vindt in die evangelie vind je ook sprake over de gemeente. Maar twee of drie te zijn en al die teksten worden opgesomd. Maar over de gemeente gesproken wordt, ja maar is de gemeente van Israël. Maar dan maken ze op deze gemeente die wij vormen van die verborgenheid, dat kan niet. Vind je daarom ook in de evangelie het? Nee, je vindt het niet in de evangelie. Vind je het in de handelingen dan? Nee, ook niet. En dat moeten we beseffen. De heidenen in de handelingen, die kwamen tot geloof onder het Abrahamitisch verbond. En er zat niks nieuws aan. Dat was allang bekend in het Oude Testament. Dat is niet de zegen. Dat is niet die rijkdom van Christus. Waar hier Paulus in vers 8 over spreekt. Om in het licht te stellen. Wat de bediening, wat die bedeling, dat uitdelen. Hè, van Gods rijkdommen, van het geheimenis. Van dat verborgen zijn, dat ene lichaam zijn, in erfenis, in lichaam en in het genieten, dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Nou, als God iets verbergt in zichzelf, denkt u dat dan iemand het kan vinden? Nee, dat is onmogelijk. God heeft ons verborgen in zichzelf. En dat is een geweldige zegen. Ik hoop, broeders en zusters, dat we begrepen hebben met elkaar wat die verborgenheid is. En als laatste wil ik vers 8 en 9 nog lezen uit de Statenvertaling en dan stoppen we ermee. Efeze 3, vers 8 en 9. Want in de NBG-vertaling in vers 8 en 9 namelijk, daar is het woord evangelie weggevallen. Daar is het meer vertaald door het woord verkondigen. Maar als ik de Statenvertaling lees, dan staat daar, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle even verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Ja. Door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Wat dus is die verborgenheid van zijn lichaam, de gemeente. door het evangelie. Wat is dan Paulus, joh, wat is jouw evangelie? Wat is het evangelie volgens Paulus? Volgens Paulus is het evangelie niet alleen een evangelie van het kruis van Christus, maar ook het evangelie van de opstanding van Christus. En ook het evangelie van de verheerlijking van Christus, dat hij zit aan Gods rechterhand. Is de gehele openbaring van wie Christus is, inclusief zijn gemeente. Wie wij nu met elkaar vormen, zijn lichaam. En wat voor doel die daarmee heeft. Heel Efeze 1 en Efeze 2, dat is zijn evangelie. Dat maakt hij bekend, dat verkondigt hij. Dus als wij een evangelie willen verkondigen, dan moeten we het niet doen wat de mens er tegenwoordig van gemaakt heeft. Dan knippen we er een heel klein stukje van en dat noemen we dan evangelieverkondiging. En het evangelieverkondiging aan de ongeredde zondaar, aan de onbehouden mens, is dan alleen maar een evangelie wat betreft het kruis. En het bloed van Christus. En verder niet. Als Paulus zou opstaan, zou hij zeggen, ja, dat is een heel klein stukje van het evangelie. Maar die blijde boodschap is veel groter die je moet verkondigen. Dus dan willen we echt het evangelie wat Paulus dus verkondigde, en waar we ons dus niet voor hebben te schamen. Want is het evangelie van Paulus, het evangelie ten aanzien van wie? Van de Heer Jezus Christus, dan hebben we een totaal evangelie te verkondigen. Een vol evangelie te verkondigen. En dat houdt dus veel meer in. Dat houdt dus niet alleen in Christus kruis, opstanding en verhoging, maar ook daarachter dat wij mede opgewekt zijn en mede gezet zijn in de hemelse gewesten, ver boven allen. En dat we ingeschakeld worden met tot een bijzonder doel. Denk dan maar aan die Chinese poppen die je opendraait. God zie je. En die doe je open. En dan vind je in God Christus. En Christus doe je open en je vindt een verborgenheid in Christus, namelijk zijn gemeente, die hij op een bijzondere wijze gebruikt. En dat is de totale blijde boodschap voor de heidenen, om dat in het licht te stellen. En als wij dat evangelie zo beperken, zo afzwakken voor die heidenen, dan moeten we ons niet verwonderen dat heden ten dagen zo weinig christenen kennis hebben van deze geweldige blijde boodschap. Amen.